en zijn handen niet gescheurd kon worden. Dat deed God in die donkere uren toen Jezus daar aan het kruis hing. En het uitriep, het is volbracht. En de weg is vrij. We mogen zo bij God komen. Wat een genade. We hoeven ons niet te schamen. We mogen bij hem komen. Heer, hier zijn wij, ook vanmorgen. In het nieuwe jaar, 2024. Iemand zei, dat klinkt veel beter dan 2023. Voor mij altijd een raadsel wat mensen met getallen hebben. Ik heb niets met getallen. Ik ben er ook heel slecht in. Maar goed, anderen hebben daar wel iets mee. Ja, wat gaat dit jaar brengen? Hebben we verwachtingen? Nemen we dingen mee van het oude jaar, het nieuwe jaar in? Of stappen we in dat het jaar weer met nieuwe uitdagingen komt? Nieuwe seizoenen die we ingaan. We zitten nog midden in de winter, maar straks komt de lente weer. Nieuwe schooljaar. Misschien andere baan of andere dingen. Studie. Wat gaat zo'n jaar weer brengen? He, voor sommigen, en soms heb je dat ook het gevoel, stap je gewoon van het ene jaar in het andere. Wij maken er vaak wel iets bijzonders van. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat gewoon je leven doorgaat. Maar het is altijd mooi en goed om vooruit te zien en verwachtingen te hebben. Om te kijken, wat gaat er in mijn leven gebeuren? Waar wil ik naartoe? Wat is mijn doel voor dit jaar? Voor sommigen is dat afvallen en sporten. Nou, ik weet niet of dat zoveel zin heeft, want de meeste na een maand stoppen ze er alweer mee. Die voornemens, dus daar doe ik niet aan mee. En als je dat wel doet, oké, goed. Hè? Maar, weet je, we zijn weer op weg. Ook als gemeente. En we hebben verwachtingen. We zien dat God bezig is in ons midden. Maar als je zo onderweg bent, dan gebeuren er ook allerlei dingen. En één ding hebben wij wel geleerd als wij op vakantie gingen met ons gezin, was dat we voldoende eten en drinken hadden in de auto. Dat kon niet altijd overal stoppen, maar eten en drinken was wel belangrijk om ze ook stil te houden, zover dat kon. En dat zijn twee belangrijke dingen, eten en drinken. En vanmorgen wil ik daar ook naar kijken. Weet je, we vieren straks avondmaal en voordat het volk uit Egypte wegging, moesten ze iets bijzonders doen, hè, voor dat Pesach. En ze moesten een vlekloos dier, lammetje slachten en bloed aan de deurpost en de bovendorpel aanbrengen. En de doodsengel zou komen over dat land. En God had zoveel dingen gedaan om de farao op zijn knieën te krijgen. En dit was echt het ultieme middel. Maar achter het bloed, daar kon je schuilen, daar was je veilig. En dat deden ze ook. En ze moesten ook zorgen voor hun reizen, Exodus 12, kan je dat terugvinden, dat ze brood hadden. Ongedezen brood. Brood wat niet rijst, maar een plat brood. Snel, makkelijk om mee te nemen. Nou, het bloed, dat verwijst ons weer naar het bloed van Jezus, naar wijn. Naar drinken en brood. Brood en wijn. En dan is het zover. Het volk gaat op reis. Een geweldig wonder. God voorziet. En ze zijn net door die zee heen en ze komen daar in onvoorziene omstandigheden in de woestijn. Nou ja, dat maken we allemaal wel mee. Woestijnperiodes in je leven. Zit je niet op te wachten, maar het is er gewoon, het komt. Ondanks de geweldige zegen en de voorzieningen van God gaan we allemaal wel door perioden heen. En hoe ga je daarmee om? Nou, het volk begint te klagen en te mopperen. Waren we maar, we hebben dorst en we hebben honger. We waren toch maar in Egypte gebleven, daar hadden we tenminste te eten. Nou, daar werd je ook flink geslagen, moest je stenen bakken, had je niets over je eigen leven te vertellen. Dat waren ze alweer vergeten. Weet je, dat was eigenlijk net zo'n beetje met onze kinderen achter in de auto. Ik heb dorst, ik moet plassen, ik heb honger. Nou ja, lang leven, de Walkman. Wie nog weet wat een Walkman is? Dan deed je zo'n bandje in, weet je wel. En dan konden ze alle drie lekker luisteren. En die Rickert, helemaal boom met zijn leuke liedjes. Nou, dat hielden ze aardig lang vol. Maar goed, dat hadden ze in die tijd niet. Ze hadden geen Walkman en geen liedjes van Herman Boom. Dan waren ze waarschijnlijk wel weer naar God gericht, als ze die hadden gehoord. Nee, ze waren vergeten wat God allemaal voor hen had gedaan. Al die wonderen. God was met hen meegegaan. God had ze door de zee geleid. God had het leger van Egypte vernietigd. En nu kwamen ze bij Mozes en ze klopten bij aan. Mopperen. En dat begon al toen ze in Exodus 15 te Mara kwamen. Mara betekent bitter. En Naomi, weet je nog, verloor haar man en zonen. Toen zei ze, noem mij maar bitter. Nou, daar kwamen ze. Er was eindelijk water, maar het was niet te drinken. En Mozes krijgt een woord van God. Gooi, God wijst een stuk hout aan. En Mozes gooit dat hout in het water. En het werd zoet. Ik vond een prachtig beeld van het kruis van Jezus. Als de bitternis in je leven is, daar breng het bij hem aan het kruis. En hij keert het om. Ja, maar ja, van alleen water kan je een tijdje leven, maar je moet toch ook eten. En God voorziet opnieuw. Kwartels komen zomaar ineens aanvliegen. Het manna komt uit de hemel vallen. Ze moeten het wel oprapen. Je moet wel bukken. Knieën buigen en je moet er wel brood van maken. Maar God voorziet daar in die woestijn. En dat kwam letterlijk uit de hemel. Prachtig. Als je die beelden voor je kan zien. Hoe zouden ze dat ervaren hebben? Dat ineens zomaar kwartels in de woestijn kwamen. En het manna uit de hemel. Wat is dit? Dat lezen we ook. Wat is dat voor spul? En ze proeven het een beetje. Ja, ondanks hun gemoppen en gezeur en drammen, God voorzag. Brood, wijn, beeld van Jezus, het lichaam, bloed wat vloeide. Zijn lichaam wat een stuk geslagen werd voor jou en voor mij, hij voorziet. En in Johannes 6, vers 54, en dan komen we zo, lezen we dat ook nog. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft deel aan mij, heeft eeuwig leven. En Jezus spreekt hier over een ander soort leven dan het fysieke. En ik wil met jullie lezen, en als het goed is, wordt het geprojecteerd, omdat het een heel lang stuk is. Dat doe ik meestal niet. Maar nu wel kunnen jullie meelezen uit Johannes hoofdstuk 6. Kijk, en dan moet ik ook goed mijn best doen, want soms verander ik wel eens woordjes of ik mis ze. Maar jullie kunnen nu meelezen. En ik denk dat deze boodschap een boodschap voor ons is. Aan het begin van een nieuw jaar. En ik ga zo wat uitleg bij geven. Maar we maken het niet te lang, omdat we ook nog avondmaal gaan vieren. Ze vonden hem, dat is Jezus, aan de overkant van het meer en vroegen: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus zei: werkelijk, ik verzeker u, u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven. Want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. En ze vroegen: wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Toen vroegen zij: welk teken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, dan zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten. Zoals geschreven staat, brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei: werkelijk, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben dat brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u mij gezien. Iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat Hij wil. Hij die mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft. Dat niemand van wie Hij mij gegeven heeft, verloren laat gaan. Maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat ik hem op de laatste dag laat opstaan. De Joden begonnen te protesteren, omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? Wij weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald? Jezus antwoordt, hij zei, houd op met protesteren. Niemand kan bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem bij mij brengt. Ik zal hem op de laatste dag laten opstaan. Het staat geschreven in de profeet. Zij zullen allemaal door God onderricht worden. Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert, komt bij mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft, alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. Werkelijk, ik verzeker u, wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. Eet en het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus, werkelijk, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag laten opstaan. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Hele krachtige woorden. De levende Vader heeft mij gezonden. Ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten, want zij zijn gestorven. Maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Kapernaum, toen hij daar onderricht gaf. En veel leerlingen die het gehoord hadden, zeiden, dat zijn harde woorden. Wie kan daar naar luisteren? En Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen, ergeren jullie hieraan? Maar als jullie nu de mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was, het aardse bestaan leidt tot niets. Het is de geest die levend maakt. Wat ik gezegd heb is vol van geest en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofde en wie hem zou uitleven. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Jezus mee. En Jezus vroeg aan de 12, willen jullie soms ook weggaan? En Simon Petrus gaf dit antwoord, naar wie zouden wij moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Soms staat er de Messias. Ja, een heel lang stuk. gaat over het lichaam van Jezus, brood en leven. En eigenlijk is het een heel bijzonder stuk uit Johannes, want als je Johannes leest, dan weet je dat eraan vooraf de wonderbare spijziging was. Jezus deed een geweldig wonder, 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Nou, niet iedere man zou getrouwd zijn, niet allemaal kinderen, maar meer dan 10.000 mensen zullen er zeker geweest zijn. En dat is wel heel bijzonder, want aansluitend op dit spreekt Jezus over wat hij hier allemaal noemt. De mensen waren daar geweest en ze gingen op zoek naar Jezus. En uiteindelijk staat daar, ze vinden hem weer. Aan de andere kant. En Jezus heeft ze wel door. Want hij zegt je, waarvoor kom je hier eigenlijk? Kom je voor de wonderen en tekenen, dat wat je gezien hebt? Nee, ze komen omdat ze, zegt Jezus, jullie waren verzadigd. Je buikje was weer lekker gevuld. Jullie hadden honger, maar jullie wilden gevoed worden. En dat is die vraag, waarom zoek je mij? Wat is nou de reden waarom je weer helemaal dat meer omgelopen bent om bij mij te komen? En eigenlijk geeft hij het antwoord al, omdat je lekker gegeten hebt. Een broodje met een visje erop. En ze waren eigenlijk, had niemand zich afgevraagd, en dat zien we ook, hoe was dat zo gekomen? Waar had hij dat brood vandaan gehaald? Het kwam niet, dit keer niet uit de lucht vallen. Ja, er was een jongetje die met broodjes zat en wat vissen. Maar ze hadden heerlijk gegeten in groepjes, ze hadden gekletst. En ze dachten, we willen wel meer. Dit is fijn als er iemand zo lekker, goed voor ons zorgt. En ze zochten Jezus om hun fysieke, hun lichamelijke, hun emotionele, hun lichamelijke behoeften eigenlijk te vervullen. Dat het maar lekker en goed en fijn mag zijn. Maar we weten allemaal, en dat wisten zij ook, daar waar ze ook weer Jezus achterna gekomen. Het is altijd maar een momentopname. Zo heb je een heerlijke kerstmaaltijd. En de week daarna zit je restjes te eten. En dan is het op. En dan ga ik op het gewone leven weer. En dan heb je weer verlangen naar dat soort dingen. Vreemd dat ze daarvoor Jezus zochten. En Jezus zegt, ja, daarvoor moet je niet bij mij zijn. Misschien heb ik dat wonder gedaan. En ze zegt, wat moeten we doen? Wat moeten we doen om de wil van God te doen? Nou, op zich een goede vraag, denk ik. Dan was je bij Jezus eigenlijk aan het goede adres. Wat moeten we doen om God wil te doen? Maar wat voor gedachten achter? Welke werken ze moesten doen uit de eigen kracht om God te behagen? Moesten ze offers brengen, andere dingen? En je zegt, je moet geloven in hem die hij gezonden heeft. Dat is wat je moet doen. Geloof in mij, wat ik hier jullie voorhoud. Maar daar kwamen ze niet voor. Op dat antwoord zaten ze eigenlijk niet te wachten. Want wat zeggen ze? Wat voor teken kunt u doen? Hallo, wat voor wonder had Jezus gedaan? Wat voor teken kunt u doen? Dan zullen we geloven. Wat hadden ze net allemaal niet meegemaakt? En dan zegt Jezus eigenlijk, haalt hij aan, wie was het nou die het volk te eten gaf? En ze hebben het over Mozes, ja, die liet het brood uit de hemel komen. God gebruikte Mozes. En hij zegt, het was mijn vader. Het was God die voor dat brood zorgde. Het is mijn vader. En hier begint Jezus ook te spreken dat God zijn vader is. En zij nemen daar eigenlijk steeds meer aanstoot aan. Hoe kan dat? En ze denken nog steeds aan dat letterlijke brood, wat zo lekker gesmaakt had. Alhoewel ze het manna ook wel een beetje beu werden. Dat lezen we in andere stukjes. En hij zegt, het is God die dat leven geeft. Het is God die dat brood heeft gegeven. En wat roepen ze dan? Geef ons altijd dat brood. Maar welk brood bedoelen ze? Jezus had over een heel ander brood dan dat zij. Ze dachten van, oh, misschien die lekkere, we hebben straks broodjes met soep. En zij dachten misschien een lekkere broodjes met vis. Huh? Geef ons dat brood altijd, want dat smaakte heerlijk. En dan zegt Jezus, maar ik ben dat brood. En dan gaat hij uitleggen waar het werkelijk om gaat. Maar dat willen ze eigenlijk niet horen. Hij is toch de zoon van Jozef en Maria? Ze willen niet horen. Daar hebben wij soms ook last van. Als God spreekt, dingen, dan zeg ik, nou, misschien, je weet niet hoe mijn situatie is, je weet niet hoe erg het is in mijn leven, je weet niet wat ik doormaak. Ik niet, maar Jezus wel. En soms gaan we dingen verdraaien en dat deden zij ook. Ze gingen steeds meer protesteren en ze gingen steeds meer discussiëren. Daar zijn we soms ook goed in. Afgeven op een ander en discussiëren en dat deden zij ook. En Jezus, je hoort dat wel. Je hoort dat wel. En dan zeg ik, stop. Houd dan maar op. Ik heb jullie wel door. Maar ik ben dat brood. Neem dat van mij aan. En uw voorouders hebben in de woestijn mannen gegeten. En ze zijn gestorven. En dat klopt ook. Door al dat discussiëren en redeneren. Weet u nog wel? Toen de spionnen het beloofde land in moesten, kwamen er 10 terug van de 12 die alleen maar daarmee bezig waren. En dat zo negatief waren dat een hele generatie het beloofde land niet inkwam. Behalve Jozua en Caleb. Je zegt, het brood waar ik het over heb, dat ben ik. Dat is het brood uit de hemel. En als je dit eet, sterf je niet. Ik ben dat brood wat uit de hemel is neergedaald. En als je dit eet, zal je eeuwig leven. Eigenlijk als een soort laatste poging van Jezus om die mensen toch nog over te halen. Hier gaat het om. Hier, ik ben degene die gekomen is om leven te brengen. En de velen die het hadden gehoord, die zeggen, wat een harde woorden. Hoe kan dat? Wie kan daarna luisteren? Wat kunnen wij hiermee? Wat moet je hiermee? Dat is toch niet te doen? Hoe zit dat dan? En ze hadden het eigenlijk niet te door. En ze trokken zich terug. Hoe triest. En ze verlieten Jezus. En Jezus wist dat allemaal wel. Want hij wist wat zijn missie was. Wat zijn opdracht was. En hij bleef alleen met zijn discipelen achter. En hij vraagt dan hen, willen jullie ook niet weggaan? Willen jullie ook niet weggaan? Let wel, dit waren mensen die eerst achter Jezus aangingen en in hem geloofden en zagen. En uiteindelijk haakten ze allemaal af. Omdat ze een verkeerd verlangen, hunger hadden naar waar het werkelijk om ging. Maar Simon Petrus geeft echt het goede antwoord. Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? He? Want u hebt woorden van eeuwig leven, ja. U spreekt woorden die eeuwig. Wij geloven, u bent de Messias. Bij u moeten we zijn. Daar is leven. Dat geeft ons hoop, dat geeft ons toekomst. Ja, al die andere dingen hebben we ook nodig. En voor mij was het alleen van, hoe zit dat met ons? Waarom zoeken wij? Waarom komen we hier samen? Willen we Jezus volgen? Wat is onze motivatie om samen op weg te gaan? En wat is jouw en mijn voedsel? Het nieuwe jaar in. Waar voeden wij ons mee? Op wie stellen wij ons vertrouwen? En God zegent ons. Ik geloof in een geweldige zegen van God. En die ervaar ik ook in mijn leven en ook, denk ik, jullie, dat hij voor je zorgt. Ik dank God voor mijn gezondheid, voor de genezing die hij mij heeft gegeven. Ik dank hem voor mijn gezin, dat het er goed mag gaan. Ik dank God voor de gemeente. Ik dank voor alles waarvan ik mag genieten. Maar dat is niet het allerbelangrijkste uitgangspunt voor ons leven. Ik heb geleerd dat je dan leeft vanuit een zielsverlangen. Vanuit je emoties, je gevoelens, die je denken beïnvloeden. En dat kan heel gevaarlijk zijn, want dan kan je ook heel gauw weer teleurgesteld worden. Als dat lekkere brood er niet is, of die andere dingen. Maar als je leeft vanuit je vernieuwde geest, de geest van God, die je denken gaat veranderen, dan krijg je andere verlangens om je leven te vullen. Zij wilden wonderen en tekenen zien, en het liefst hele mooie dingen willen wij ook. En ik geloof dat God ons zegent, daar geloof ik 100% in. God wil ook dit jaar in jou en mijn leven een wonder doen. God is een God van wonderen. Het lied gaat er ook over en hij zorgt voor ons. Maar Jezus zegt wel in Johannes 6, vers 63, het aardse bestaan leidt uiteindelijk tot niets. Het is de geest van God die levend maakt. En het is geen doemboodschap. Het is iets waar we een verlangen voor hebben, ook in de gemeente. Dat we daarin mogen groeien. Dat we Gods gaven van de geest ook gaan ervaren in ons leven. Dat hij ons diep van binnen aanraakt. En dan geloof ik ook zeker wat Matthäus 6, vers 33 zegt. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je ook gegeven worden. Of toegeworpen. Voorziening. Ik kom ook van God. Dan mag je op die belofte staan. Maar het is een, denk ik wel, een juiste volgorde. Van wie verwachten we het? Verwachten we het van God? Richten we ons tot hem in dat wat we nodig hebben? Eren we hem? Eten we dat brood? Drinken we die wijn? Wat ons deel maakt. Jezus, dan ben ik in jou en jij in mij. Dat is toch bijzonder. Als de geest van God jou in jou is, dat is de kracht die Jezus uit de dood deed opstaan. Want een enorme kracht is er dan ook werkzaam in jou. Wat moeten we doen? Vroegen ze. Geloven in hem die mij gezonden heeft. En dat houdt veel meer in dan wat we soms voor ogen hebben. Geloven in Jezus. Dat is geloven waar hij voor staat. Geloven dat hij van God komt. Dat hij de afspiegeling is van Gods heerlijkheid. Dat hij troont aan Gods rechterhand. Dat hij met zijn leven ons heeft vrijgekocht met zijn bloed. Zodat wij kunnen leven. Dat is geloven dat de Heilige Geest gekomen is. Gisteren lazen we in een dagboekje dat heel veel mensen daar moeite mee hebben. De Vader, de Zoon, oké, maar wat is dan de Heilige Geest? Nou, dat is de eenheid van God die in jou en mij gekomen is. Daar vieren we straks met Pinksteren. Dat is God, Immanuel, met jou, met mij. En daar kunnen we iedere dag heerlijk van eten. Daar kunnen we ons iedere dag mee voeden. Dat was wat Jezus kwam. En het is niet zomaar dat hij in Bethlehem geboren werd. Want Bethlehem betekent broodhuis. De wereld was eigenlijk geen levend brood meer in de wereld. Maar Jezus kwam en werd geboren in Bethlehem. Het was brood. Brood des levens. Brood was terug voor jou en voor mij. En ik denk, als we daar met elkaar voor gaan, als je dat verlangen hebt, dat je beseft, dat heb ik nodig. Het nieuwe jaar in. Als je hem eerst alle eer, alle glorie, alle dank brengt, dan geloof ik met heel mijn hart dat hij ook in dat andere zal voorzien. En dat is een kwestie van vertrouwen. En dan groei je in kracht. Dan groei je in kennis. groeien in de kracht van Gods geest. En zo hebben we afgelopen zondag ook het avondmaal gevierd als een soort afscheid van het oude jaar. We gaan zo een lied zingen en dan gaan we avondmaal vieren als een stap het nieuwe jaar in. Om hem daarmee te eren en te prijzen en te beseffen wat brood en wijn betekent. Dat gaat de Austin ons straks vertellen. Laten we nog een lied met elkaar zingen voordat we avondmaal gaan vieren.